Beste vrienden, vanavond gaan we dus verder met, door de Heere wel, de laatste overdenking van het boek Genesis. En ik hoop vanavond met u de familiegeschiedenis van de zonen van Noach definitief af te ronden. In onze vorige overdenking hebben we nagedacht over dat uitgebreide geslachtsregister waar hoofdstuk 10 mee begint. En ik heb u toen proberen te overtuigen dat dat toch wel merkwaardige geslachtsregister in feite een primitieve, taalkundige, geopolitieke kaart is die de wereld, zoals dat hij is, in de dagen van Mozes weerspiegelt. Ik heb begrepen dat het niet zo eenvoudig was, maar ik heb dat proberen uiteen te zetten om hierop te wijzen dat het Babel-incident waar we vanavond gaan over nadenken slechts voor een deel de situatie van de toenmalige wereld verklaart. Straks kom ik daar nog weer op terug, maar dat vormt in feite, die primitieve taalkunde, heel politieke kaart, de achtergrond waartegen het verhaal van de aartsvaders zich zal afspelen. Wat trouwens het grootste gedeelte is van het boek Genesis, waar wij niet verder gaan bij stilstaan in deze reeks. Maar dat Babel-incident waar we vanavond gaan bij stilstaan, is een overbekend verhaal. Een verhaal dat door kunstenaars door de eeuwen heen al heel vaak is afgebeeld. En een van de bekendste werken is dat van Pieter Bruegel de Eerste, dat geschilderd is omstreeks 1563, waarop dat er, zoals u ziet, een indrukwekkend gebouw te zien is, die eruit ziet als een colosseum. En bij nader inzicht is er wel iets heel merkwaardigs aan. Het staat op instorten, het is aan het afbrokkelen. Het is een indrukwekkend gebouw, uitzien als een colosseum, dat bij nader inzien op instorten staat. En ik denk, als je dat detail ziet, dat het voor zichzelf spreekt wat dat Bruegel eigenlijk hier wil in beeld brengen. Gezien de gelijkenis met Colosseum in Rome, dat het uitgangbord en symbool was van het Romeinse Rijk op het toppunt van zijn macht. Misschien denkt hij ook hier aan het imperium van de Rooms-Katholieke Kerk? Het Babylon, dat aan het afbrokkelen is. Ja, het is ook de tijd, 1563, van de felle opkomst van protestantisme. Wie weet, zo goed ken ik Bruegel niet, om daarop in te gaan. Maar het gebouw dat ik je vanavond ga tonen is toch wel iets anders. En ik stel voor dat we beginnen met de tekst samen te lezen. Heel de aarde had één taal en eendere woorden, en het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinjar vonden, en daar gingen zij wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen, en het asfalt diende hun tot leem of mortel. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde Yahweh neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En Yahweh zei, zie, ze vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat zij voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen, laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde Yahweh hen vandaar over heel de aarde, en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde Yahweh de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde Yahweh hen over heel de aarde. Tot zover het lezen van Gods woord. Nu, het eerste wat ik uw aandacht wil oprichten, is de structuur en de vormgeving van dit hele verhaal, die toch bijzonder opmerkelijk is. Het is werkelijk een kunststukje. Eerst en vooral wijs ik u op de spiegelbeeldstructuur, die heel duidelijk is, waarvan dat je ziet dat de ommekeer in heel dat verhaal begint bij het kantelpunt X. Toen daalde Yahweh neer. Een beetje een gelijkaardige vormgeving, als u het zich nog herinnert, van het zonvloedverhaal dat ook een kantelpunt had, waarna alles veranderde, weet je nog? Toen gedacht de Heer Noach, met mijn eigen woorden gesproken. Dat is een beetje gelijkaardige opbouw hier. En de eerste helft van het verhaal focust zich op het spreken van het volk en het schetst hun voornemen en de beginnende bouwonderneming. Dan vinden we dat Jahwe neerdaalt en die tweede helft focust op het spreken van God, zijn reactie op hun bouwonderneming en uiteindelijk het stilleggen van de werf. En die omkering in dat verhaal wordt hier telkens mooi benadrukt in B en B-accent bijvoorbeeld. Het volk vestigde zich daar. Het volk verstrooit vandaar, ook in C en C-accent. Zij zeiden allen tegen elkaar. En in C-accent vinden we dat ze elkaar niet langer verstaan. En vooral wat dat erop valt is hier D. Kom, laten wij kleiblokken maken. En let er ook op, ik heb iedere keer ook het Hebreeuwse woord gezet in overeenstemming met wat er onderstreept is. Hier heb ik het niet gedaan, omdat dat geheel de zin is. En kijk eens, ik ga het niet proberen uit te spreken. Dus je ziet hoe ook weer hier een duidelijke woordspeling is, die de verbreking van hun voornemen laat zien. En E en E-accent laten het contrast zien tussen de visie van de mens en de visie van Jahwe op de stad en de toren. Ik heb die woorden vermeld. Waarom? Omdat die woorden zich inderdaad op die manier herhalen, maar het verhaal staat hier ook bol van de woordspelingen tot in de details. Ik had niet de tijd om die details uit te werken, maar er zitten nog heel wat woordspelingen in die van dit geheel eigenlijk een prachtig kunststukje maken. Nu, de insluiting zelf vestigt, zoals dat je ziet, de aandacht op het een van taal zijn in het landgebied. En het eindigt ja, met een cacophonie aan talen, die juist de omgekeerde uitkomst is van wat men trachtte te verwezenlijken. Geen eenheid, maar verstrooiing in het hele landgebied. Nou, u begrijpt ondertussen, denk ik wel, zeer de vorige studie waarom dat ik gekozen heb voor landgebied en niet voor de ganse aarde. Ik ga dan nader uitleggen waarom dat ik persoonlijk ervan overtuigd ben dat dit de beste keuze is, maar ik hoop dat u zich niet daaraan stoort hier in het overzicht. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Zijn daar vragen over of aanvullingen? Wat ons brengt bij de tekst? Nu, traditioneel wordt dit Babel-incident begrepen als een flashback-verhaal dat de verdeling over de aarde verklaart van Noach's zonen. Er zijn maar weinig uitleggers die menen dat de verdeling van de volken over de aarde als gevolg van Babel-incident dat onmiddellijk na de zondvloed gebeurd zou zijn. En de vroeg-Joods en vroeg-christelijke overtuiging, dat het in de dagen van Nimrod zou gebeurd zijn, waar ik u de vorige keer op heb gewezen, die ben ik ook nagenoeg niet tegengekomen. Natuurlijk, ik heb niet al de commentaren over boek Genesis gelezen, maar het is de dag van vandaag geen vaak gehoorde overtuiging. De meesten zien de directe aanleiding in Genesis 10, vers 25. Bij Heber werden twee zonen geboren, de naam van de ene was Peleg, en dan wordt zijn naam verduidelijkt, omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is. Dus Peleg, zo heb ik u verteld de vorige maal, is een nakomeling van Sem, en die maakt deel uit van de vijfde generatie die leeft op de hernieuwde aarde na de zondvloed. En in zijn dagen zou dan de hele mensheid naar het land Sinjar getrokken zijn, en pas na het Babel-incident verdeeld zijn over de aarde naar de volkerenlijst van Genesis 10. Dat is de meest hangbare, traditionele gedachte. Maar natuurlijk niet mijn opvatting, dat heb je ondertussen wel al begrepen. Nee? Want ik heb je er trouwens op gewezen in de vorige overdenking dat het Babel-incident sowieso geconnecteerd is met de Chamiet Nimrod. De derde generatie na de zondvloed. Waarom? De gemeenschappelijke plaats, Sinjar, en het gemeenschappelijke thema is het ontstaan van Babylon. Wat inderdaad een duidelijke aanwijzing is dat het Babel-incident een flashback-verhaal is, maar dat we wel moeten connecteren met Nimrod en Peleg in zijn dagen. Hoewel dat Nimrod de stichter is van Babel, hoeft dat niet te betekenen, mensen, dat die stad op dat moment al Babel noemde. maar zo aangeduid wordt om de connectie te maken met het Babel-incident. Dat is heel goed mogelijk. En hoewel dat Nimrod de stichter van Babel is, is het ook wel duidelijk, denk ik, dat de klemtoon bij Nimrod niet ligt bij het oprichten van die steden in Sinear. Kijk maar eens naar uw tekst, maar wat hij realiseert in Assyrië. Het is niet Babel die de grote stad wordt genoemd, maar Resen die ligt tussen Ninive en Kalach in Assyrië. Het land de Amos, zo hebben we gezien, het land van Nimrod noemt. Ja? Dus wat de connectie tussen Nimrod en die Semitische bevolkingsgroepen is, die zich daar vestigen in Sinear, dat weten we niet. En dat is geen overkomelijk probleem en trouwens niet zo belangrijk. Maar Babel kan evengoed in de dagen van Nimrod eerder een bescheiden stad geweest zijn, die pas zijn naam en zijn aanzien verworven heeft na heel dit Babel-incident. En trouwens, dat ga ik je proberen te tonen vanavond, wat die bouwonderneming betreft in hoofdstuk 11, een stad met een toren, is geen stad om in te wonen, maar een tempelstad met een tempelcomplex waarvan dat het stadsgedeelte een financieel en commercieel handelscentrum is. Het is ook duidelijk dat de bouwmethode die gehanteerd wordt voor die toren typisch is voor het land Sinear en daar ontwikkeld is. Maar daar straks meer over. Uiteindelijk draait het hele verhaal niet om de bouwonderneming aan zich, maar om de onderliggende doelstelling, wat men daarmee beoogt te bereiken. Het kan ook die scheiding in de dagen van Peleg een migratie aanduiden die de cultuur van het oude Nabije Oosten drastisch heeft veranderd. En persoonlijk geef ik dat de voorkeur aan, namelijk dat er een afgescheiden groep van Semieten in de dagen van Peleg zuidwaarts is getrokken. Het is toch wel opmerkelijk in dat verband dat in die volkerenlijst, zoals dat je ziet, Peleg geen nakomelingen heeft. En dat in de lijst na het Babel-incident, dan is er opnieuw een geslachtslijn, dat het daar juist Peleg's geslachtslijn is, waarin Abraham geduid wordt, die trouwens uit Ur del Chaldeeën komt, uit Mesopotamië. Dus hier zie je nadrukkelijk geen nakomelingen. Het accent viel in de volkerentabel volledig op Joktan en zijn nakomelingen. En wat zien we nadien? Wel, in die lijst die je vindt, zie je dat Arpachsad, en dan zie je Shela, en dan Eber, en vervolgens Peleg. En dat vind ik wel heel opmerkelijk persoonlijk, dat dat Babel-incident geplaatst wordt tussen die twee nakomelingen van Sem via Eber, Joktan en Peleg. En in de volkerenlijst valt de aandacht op de ene zoon van Eber, zoals dat we gezien hebben, Joktan is een nageslacht. Na het Babel-incident wordt de aandacht opnieuw gericht op het nageslacht van Sem via Eber, maar dan via zijn andere zoon, via Peleg, zien we de lijn van Abraham. Peleg, van wie dat gezegd werd dat in zijn dagen het land verdeeld werd. Kan je mee volgen? Ik vind dat persoonlijk de meest, naar de context gezien, de meest logische verklaring voor wat dat er gebeurt. Ik ga het nog nader uitleggen. Al die overige benaderingen, en ik wil het u besparen, staan nu wel voor geweldige problemen uiteindelijk. Hè? Het is niet zo eenvoudig, want zoals ik al aangaf, derde generatie is Nimrod, vijfde generatie is Peleg. Er moet daar ergens een connectie tussen gezocht worden, want uiteindelijk landen al die volkeren daar, hè? Die Semitische volkeren. Snap je? Dus het is niet zo eenvoudig. Dus mijn uitgangspunt voor vanavond en wat deze geschiedenis betreft is dat allereerst heel de aarde voor mij betekent heel het land. Eretz, dat woordje, is hier even goed mogelijk om, zoals dat je dat weet, vertalen met land. En trouwens, misschien nog niet opgevallen, maar in vers 2 wordt het wel met land vertaald, hè? Dus ze kan even goed in het eerste vers gebruikt worden. Ja? Daarom lijkt dat voor mij ook, wat dat betreft, een logische keuze. Trouwens, hoofdstuk 10, zoals dat je ziet, sprak herhaaldelijk over de verdeling in familieklans naar hun talen. En in hoofdstuk 11 gaat Mozes eigenlijk terug in de tijd. We hebben die wijze van verhalen al gezien in het boek Genesis. Dat Mozes eerst de lijn, die van minder belang is, gaat aangeven, om dan terug te keren en zich te concentreren op de hoofdlijn die wij al volgen in het verder van zijn verhaal. Herinner u, na de geslachtslijn van Kain ging Mozes ook terug en je pikte de lijn van Set op, weet je nog? En hier vinden we hetzelfde. Eerst volgt hij de lijn van Heber over Joktan, de volkerentabel. En na het Babel-incident had hij de hoofdlijn over Peleg gaan volgen waaruit Abraham afkomstig is. Dus, mijn uitgangspunt is dat heel dit verhaal zich afspeelt binnen de geslachtslijn van Sem, dat het ook gevolgen zal hebben voor volkeren die afkomstig zijn van Cham en Jafet, dat zal wel ongetwijfeld in de geschiedenis, die ontwikkelingen daar in Mesopotamië. Nou, het gaat dan wel over Assyrië en Babylon, die twee grootmachten geworden in de loop van de geschiedenis, en dat ze een invloed hebben gehad op andere bevolkingsgroepen. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. Maar het gaat hier om een gebeurtenis binnen de geslachtslijn van Sem. Een groep die zich afscheidt en die oostwaarts trekt naar de vlakte van Sinjar. Wat de oorzaak van die scheiding is, weet men niet. Dat kan allerlei redenen hebben. En ten tweede speelt het verhaal zich af in de regio van Mesopotamië. Het gaat hier ook niet om het eerste verslag, hoe dat de diversiteit aan talen is ontstaan na de zondvloed. Ik heb je dat de vorige maal uitgelegd. Dat is een natuurlijke ontwikkeling, wanneer de bevolkingsgroepen geografisch uit elkaar verwijderd raken. Het gaat hier om een speciale lokale situatie, die op bovennatuurlijke wijze tot stand komt door Gods tussenkomst. Omdat God er iets mee wil laten zien. Ja? Duidelijk voor iedereen? Ik had veel keer vragen, maar ik wil graag dat je mee bent, want ik denk dat je daar nog niet veel zo over nagedacht hebt. En het is ook niet de meest gangbare manier van dat stuk te bekijken. Maar ik wil hier gewoon maar de zin aantonen van de manier waarop ik het wil uitleggen aan de hand van de context van het hele verhaal. Hier zie je, dat is een kaartje van Mesopotamië, zoals dat je ziet, zoals het was in de oudheid. Maar met ook de nieuwere moderne steden erop, die je herkent. Babylon ligt heel duidelijk tussen de Eufraat en de Tigris, maar dichtst bij de Tigris. Waarom toon ik u die kaart? Omdat ik je wel bij toon, als ik zeg, gebeurt in Mesopotamië, dat dat toch wel een behoorlijk uitgestrekt gebied is, in mensen. Van de ene kant van de Middellandse Zee naar de Perzische Golf, u mag een keer rekenen. Een deftig afstandje. Dus het gaat hier niet om een zakdoek, in mensen. Om een aanzienlijk gebied. Waar dat mensen zich hoofdzakelijk te voet verplaatsen. Nee?
Dat is het verhaal.
Dus dat het zich lokaal in Mesopotamië afspeelt, ik heb er absoluut geen probleem mee. Jullie wel? Dan gaan we een stukje verder. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken. Ik wil het toch even uw aandacht opvestigen, want heeft u de omschrijving van die immigrerende bevolkingsgroep. Nou, Sinjar is toch heel vaag, hè? Dat hier om heel de toenmalige wereldbevolking zou gaan, dat is volgens mij wel heel onwaarschijnlijk. Want dan verwacht je toch bijvoorbeeld een veel concretere omschrijving, zoals dat je die vindt in vers 5. Wat staat er in vers 5? Mensenkinderen. Dan zou ik eerder zoiets verwachten. En het gebeurde toen de mensenkinderen naar het oosten trokken. Dat zou toch veel duidelijker zijn, als het om alle mensen gaat, zou die omschrijving volgens mij toch veel concreter zijn. Ja. Nu, wat vele malen belangrijk is, is de richting waarin dat ze trekken. Oostwaarts. En jullie kennen dat, die oostwaartse beweging begon al bij Adam en Eva, na de uitdrijving uit de harde van Eden. En wanneer dat Kain verdreven werd van voor Gods aangezicht en veroordeeld werd tot het zwerverschap, trok hij verder in oostwaartse richting. Hè? En wat zien we nu na de vloed? Dat deze mensen opnieuw oostwaarts trekken. Met andere woorden, steeds verder weg van het ideaalbeeld van Eden en de ingang van de haarde. En dat in contrast natuurlijk maar de theologisch omgekeerde richting de Abraham gaat trekken wanneer dat hij geroepen is. Dus de nadruk ligt hier niet op de geografische richting, maar zeg maar de theologische kloof die hier ontstaat, het steeds verder verwijderd raken van het ideaalbeeld van de aarde, van Eden en Gods tegenwoordigheid natuurlijk, en de relatie met God. En anderzijds, vanaf Abraham de terugkeer. Dat is vele malen belangrijker, in de context van het grote verhaal gezien. Nu, het land Sinear is Sumerië, en dat is in Zuid-Mesopotamië, en dat wordt geassocieerd doorheen de Bijbel met Babylon. Dat is het verband die gelegd wordt in Israëls geschriften. Sinear wordt geassocieerd met Babylon. Sinear betekent letterlijk het land van de twee rivieren. Twee stromen land, zoals we gezien hebben, aan de Eufraat en de Tigris. Misschien zei je, waarom is dat zo belangrijk? Wel, de Mesopotamische bouwmaterialen verschilden sterk van die in Egypte en Israël. Zodanig zelfs dat Mozes de noodzaak voelt om dat hier in vers 3 nader toe te leggen. Nee? In Israël was er steen genoeg voor handen. Nee? De gewone mensen gebruikten dat daar voor het fundament te leggen van hun huizen. En de bovenbouw die trokken ze dan op met zongedroogde stenen van leem en stro, zoals ze ook vervaardigd werden in Egypte. Dus men had al helemaal geen behoefte aan gebakken stenen, zoals in Zuid-Mesopotamië, waar dat er in die uitgestrekte vlaktes geen steen voorhanden is, die mensen. Wie daar stenen wilde gebruiken, ja, die moest die van heel ver gaan aanvoeren, en dat wordt een heel kostelijke aangelegenheid. Daarom ontwikkelde men daar de technologie van een in oven gebakken stenen. En men gebruikte ook geen mortel, maar een voegmiddel op basis van bitumen, dat men verkreeg door ruwe aardolie aan de zon bloot te stellen. Ruwe aardolie is er genoeg, hè? Dus op die manier waren ook hun gebouwen van gebakken steen met dat voegmiddel waterdicht en even stevig als gebouwen van natuursteen. Maar de tijd die nodig was om die bakstenen te bakken en die bitumen te verkrijgen, maakte dat eveneens een dure aangelegenheid. Daarom werden toen alleen de belangrijkste gebouwen met deze materialen gebouwd. Dat zegt ook al iets over de bouwonderneming dat ze hier gaan starten. Nee? Het was een bouwproject van vele jaren. Nee? Bruggen en schilderijen is niet echt realistisch te noemen, nee, wat dat betreft. Waarom zeg ik dat? Ja, we horen hier wel dat die mensen dat bouwproject plannen, en we zien dat ze enige voortgang boeken, wanneer dat Yahweh daar een onderneming komt bezichtigen. Want ergens kunnen we lezen dat hun droom gerealiseerd wordt, in mensen. Is dat al opgevallen? Nee, ik weet het wel. Nee, die bouwonderneming heeft opmerkelijk genoeg een godsdienstig karakter. Ik weet het, dat is die meteen wat hij verwacht van mensen die oostwaarts trekken. En dat maakt het hier juist zo interessant, hè? Waar die religieuze interesse hier ineens? Nu, de eerlijkheid gebiedt mij hier te zeggen, mensen, dat dat niet de hoofdgedachte is bij de traditionele uitleggers. Ze zien ook wel dat dat verhaal hier geen eenvoudige vragen opwerpt. Ze zeggen bijvoorbeeld, ja, waarom was die torenbouw zo aanstootgevend voor God? Is er nu zo mis mee? Wat is er zo mis aan die eenheid van dat volk dat God dat hier afwijst? Want uiteindelijk gaan ze verstrooien. En verstrooien, allee, zeggen ze, als uitbreiding positief is. He, men dat gezien, oh God zegen, uitgesproken wordt bij het scheppingsverhaal en het zondvloedverhaal, als dat positief is, uitbreiding neem. Waarom oordeel door verstrooiing? De Heer God die wil toch dat de mensen de aarde vervullen? Ah, zegt men, ze willen tegen Gods wil zich niet verspreiden over de aarde. Ze waren al oostwaarts getrokken, uit de sfeer van Gods zee. En daar in Sinear, daar zien we wat dat de bedoeling is, hé. Daar komt dat pas echt in het licht. Die onderneming hier wordt meestal gezien als een collectieve daad van rebellie tegen God. Het is nu niet enkel het eerste mensenpaar, hé, maar heel de mensheid die in opstand komt tegen de schepper God. Wanneer dat ze door hoogmoed gedreven, zich aan God gelijk willen maken. Ja, ze willen namaken, he, door een torenboom die tot in de hemel reikt. Dat is de traditionele gedachte. Klinkt dat bekend in de oren? Ja. Heb je ook al een keer afgevraagd wat dat daarvan dan toch precies de bedoeling mag zijn? Waarom? Dat de mens de hemel zou willen bestormen? Meestal volgt er daar geen duidelijk antwoord op. Hé? Wat willen ze dan doen? God een bezoekje brengen? Hem uitdagen?
Ik heb dan nog gehoord dat ze gewoon naar de hemel gaan en God van de troon. Ik heb dat gehoord. En dat is serieus, hè? Een miljoen kieken, ja. Niet wat van het kieken, ja.
Ik stel je voor, dat je hier niet vertelt, maar je had dat dier niet verkocht krijgen, Herman?
Ja, ja, ja. Ik heb dat ook nooit aanvaard.
Mensen, ik geloof dat je toch ook beseft van, wat zou de zin daarvan zijn? Ik weet niet of dat je er zelf een beter alternatief hebt, waarom dat ze het doen, maar mij is niet duidelijk. Maar het punt is, mensen, en je had het over, de algemene gedachte is dat de mensen hier die een toren bouwen om in een opwaartse beweging zich richting God te begeven. Een poort naar de hemel zijn ze aan het bouwen. Enfin, ik ga proberen aan te geven dat dat geen inderdaad van rebellie is, maar een religieuze onderneming en dat alles te maken met het soort bouwwerk dat hier opgebouwd wordt. Een stad en een toren is wellicht een merisme, zoals hemel en aarde. Een merisme die verwijst naar een tempelstad met een ziggurat-toren. Want dat zijn de bouwwerken die het meest gebouwd worden in de vroege periode in Mesopotamië. En wat dat ze gaan bouwen, wordt eigenlijk precies in de tekst omschreven, als je kijkt naar je Bijbeltje, op een wijze die veel voorkomend is in de geschriften in het oude Babylon. En dat heel letterlijk de richting aangeeft in dit verhaal. Ik wijs hier op een inscriptie bij waar het zin door de koning van Larsa die zo'n ziggurat-toren bouwt. En er staat in die inscriptie, hij maakte hem zo hoog als een berg. Wat ik je verteld over bergen de vorige maal? Ik ga niet alles herhalen dat ik de vorige keer al gezegd heb, maar in de vlakte zijn er geen bergen, hé. En liet zijn top tot in de hemel reiken. Herkenbaar? Vanwege deze daad verheugden de goden Nanna en Ninghal zich. Mogen zij hem een levensdoel, een lange heerschappij en een stevig fundament schenken. Dat is de wijze waarop koningen naam maakten. Wat op zich dan ook niet echt verkeerd is, hé? In een cultuur. Uitziet in de context van een godsdienstige religieuze daad. Er is juist zadelijk een kerkenbouw, hè, mensen? Allee, sorry. Wel, de ziggurat is heel specifiek voor Mesopotamië, maar gelijkaardige, inderdaad, met een trappenstructuur vind je ook in Amerika en Zuid-Amerika, inderdaad. Dus zie je, de toren van dat de top tot in de hemel reikt, dat is een typische omschrijving, mensen, van een ziggurat-toren. En een ziggurat-toren lijkt heel veel op de oudste piramides die in Egypte gebouwd werden, in de eerste bloeiperiode van het Oude Rijk. En een piramide is natuurlijk geen tempelheiligdom, maar een begraafplaats, maar die wellicht verwijst, weet je nog, naar de oerheuvel, Tatenen, waar we eens keren terug naar het begin, he, om een reis te maken naar het hiernamaals, de wereld van de goden. Dat is de enige bewaarde trappenpiramide in Egypte, de die van farao Djoser hier. Dat was even de titel van inlichting. Je weet, Jos en Egypte kan er niet aan doen, he. Maar ik wou het ook maar tonen omdat je ziet dat zo'n gebouw en die structuur voor Egyptenaar heel herkenbaar is. Hé. Al heeft het dan een andere functie. Ja. Nu, er zijn geen complete ziggurat-torens meer. Je ziet dat heel de bovenverdieping, meestal staan er nog 6 op. Maar ik heb gekozen voor die locatie, omdat dat hier heel mooi laat zien. Op de tekening komt dat niet zo goed tot uiting. Straks zou ik de tekening opnieuw tonen. Maar hier zie je hoe dat heel dat gebouw, waarvan dat hier nu de eerste verdieping ziet, die erachter ligt, eigenlijk gewoon als ondersteuning functioneert voor het belangrijkste gedeelte van dat bouwwerk. Het belangrijkste gedeelte van dat bouwwerk is de trap. Het bouwwerk zelf is een leeg omhulsel. Er zijn geen kamers in, zoals in een piramide. Die basisstructuur is gebouwd met leemstenen en de binnenkant is gewoon opgevuld maar brikkeljong, bouwafval en vuilgrond. En de buitenkant, de buitenhevel, is rondom rond dan afgewerkt met baksteen. Alle aandacht gaat uit naar een trap. Wat dat de bedoeling is van dat bouwwerk, kom ik straks op terug. Ik hou u nog even in spanning. Dus die bouwonderneming heeft volgens mij een godsdienstig karakter. En wat zeggen ze eigenlijk? Kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. En zeggen ze, laten we voor ons de naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Er is er ook al een boompje over opgezet. En meestal wordt hier gewezen, natuurlijk op het namaken en het niet willen over de aarde verspreid worden als de hoofdreden waarom dat die tempeltoren gebouwd wordt. We zijn ook nog allemaal niet zeker dat dat een Ziora-toren is. Hè? Ik weet niet welke toren zij daar al vinden, maar niet de zadelijk in Israël. Maar goed, dat is nog een ander verhaal. Maar is het namaken per definitie geen goede zaak om na te streven? Ja, volgens de uitleggers wel, hè? Ik heb ze allemaal gelezen. Tuurlijk kijken ze terug en ze zeggen, ja, maar ja, die man van naam in Genesis 6, de zoon van de hoden, mannen van naam, staan ook niet goed aangeschreven, nee, zeggen ze. Het is natuurlijk goed mogelijk dat die bouwers hier best trots en hoogmoedig zijn. Een naam maken, mensen, dat hoeft hier niet per se een negatieve betekenis te hebben. Het is dan maar de vraag of dat een negatieve betekenis heeft. Mijn punt is dat een natuurlijk verlangen om niet vergeten te worden, maar herinnerd te worden aan uw dood, vind je daar niks verkeerd aan? Trouwens, dat is toch deels de aantrekkingskracht van Gods aanbod aan Abraham, hè? Want hij belooft hem de naam te maken. Het verlangen, mensen, dat ons leven betekenis heeft voor komende generaties, voor je kinderen en je kleinkinderen, dat je iets zinvols gedaan hebt, dat waarde heeft en dat blijvend is op zichzelf beschouwd niet verkeerd. Alles hangt af van de drijfveer, hé? Waarom dat je dat precies wil? Men al gezien in de oudheid, om voor jezelf naam te wagen, ga je kinderen verwekken, om je naam te bestendigen en wij zien, dat die bewaard wordt in je kinders. Je kan ook jezelf de naam maken door wijsheid te verwerven, bijvoorbeeld, die legendarisch is. Denk maar aan Koning Salomo. Of door een grote onderneming. Je kan zien door een ontdekkingstocht te maken. En er een boek over te schrijven, zoals in het verleden vaak, in de oudheid vaak gebeurde. Of bijvoorbeeld door een groot bouwwerk op te richten, waar nog veel generaties zouden kunnen van genieten. Ja, je kan goede dingen doen om voor jezelf naam te maken, en je kan slechte dingen doen, en voor je reputatie op te bouwen die blijvend is. Het is de motivatie die bepaalt des mensen, niet het verlangen op zich. Dus, op basis daarvan, het willen een naam maken, is een gebruikelijke manier van spreken die op zichzelf beschouwd niet per se tegen die mensen hier kan gebruikt worden, nee, volgens mij. Kan je volgen? En daaraan verbonden is een weigeren verspreid te worden over heel de aarde, over het land in mijn geval, zoals ik het begrijp, is dat een vorm van rebellie. Maar zo wordt het begrepen, nee? Een vorm van rebellie. En waarom? Wel, daarom heb ik die teksten erbij gehaald uit Genesis hoofdstuk 9, de insluiting na de zondvloed, waar er dat tweemaal toegezegd wordt, toen zegende God Noach en zijn zoon en hij zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En dan eindigt dit gedeelte, wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk, breid die overvloedig uit op de aarde en word talrijk daarop. Ja, zegt men. Op basis van die teksten en ook wat hij vindt in Genesis hoofdstuk 1 vers 28, na de schepping van de mens, wordt het niet willen verspreid worden over de aarde, hier begrepen als tegenovergestelde van wat God precies wil, namelijk dat mensen de aarde gaan vervallen. En ze wel niet, zeggen ze. Maar laten we daar nog een keer 2 seconden over nadenken. Inderdaad, we hebben dat ook gezien, dat het een geweldig voorrecht is dat gezegend wordt met kinderen. Ik denk dat dat duidelijk is. En dat het inderdaad Gods wil is dat wij uitbreiden en de aarde vervullen als gezin. Dat is wat er bedoeld wordt hier in die teksten. Dat is heel duidelijk. Maar hier gaat het toch niet om vervullen, het gaat hier om verspreiden. Het gaat hier om verspreiden. En ik weet niet hoe je erover denkt, maar de aarde wordt niet voller van mensen, niet doordat ze zich gaan verspreiden. De enige manier om de aarde te vervullen is door vruchtbaar te zijn en jezelf te vermenigvuldigen. En denk dat de tekst duidelijk is wat dat betreft, dat ze niet weigeren om zich te vermenigvuldigen, nee. Dat is het probleem niet. Misschien was dat de reden waarom dat ze überhaupt naar hinder getrokken zijn. Dus dat ballonnetje gaat niet op voor mij. Verstaat wat ik wil zeggen? Verspreiden is niet hetzelfde als uitbreiden door voorplanting. Hé? En dat onderscheid wordt niet gemaakt in mensen. Dus, is het goed om na te denken, wat dreigt hen dan te verspreiden? En waarom zal jouw weg hen uiteindelijk verspreiden? Want dat is ook dan een probleem. Hé? Niet voor mij, voor die andere uitleiders. Ja? Als ze eerst niet doen wat ze zo moeten doen, en God straf ze dan, kan dat niet goed van. En zij ook niet kennelijk, want ze zitten ermee in de knoop. Ik denk hier allereerst dat we twee zaken heel duidelijk voor ogen moeten krijgen. Allereerst is de vrees dat zijn geen slechte zaak en trouwens zeer realistisch. Families vinden het niet fijn, hé, wanneer dat ze door praktische omstandigheden uit elkaar gehaald worden. Niemand wil graag van zijn familie gescheiden worden. Maar mensen normaal toch in de buurt van elkaar te blijven, dat is toch het natuurlijkste verlangen. En wat dat manier is ook te verhinderen, is wat dat we later bij Abraham en Lot zien. Die van elkaar ongewild moeten scheiden, omdat hun levenswijze als rondtrekkende nomaden met een grote kudde voor conflicten zorgt, gekend in de geschiedenis wel. Het gebied is niet groot genoeg om daar op die wijze nog langer te kunnen samenleven. Er is niet genoeg voedselopbrengst voor twee grote kuddes te voorzien in hun dagelijkse noden. En deze mensen hier, die willen zich graag gaan organiseren om efficiënter met die ruimte om te gaan, met de opbrengst van het land om te gaan, zodat ze met een grotere groep kunnen samenleven in gemeenschap. Dat is een ontwikkeling die wij verstedelijking noemen. Urbanisatie is een ander woord daarvoor. Dus dat is op zich geen negatieve ontwikkeling, hè, mensen. Steden zijn gebouwd op coöperatief leven, waardoor dat mensen in een kleiner gebied samen kunnen leven en dat ze niet elkaar behoeven te concurreren voor de beschikbare middelen. Kortom, verstedelijking voorkomt verstrooiing. Snap je? Trouwens, jouw de Heer gaat zelf in beloofde land een stad kiezen, niet om zijn naam te laten wonen. Steden bouwen is geen probleem, hè, mensen. Dat denk je al verteld. Wanneer dat kan je. Maar er is nog een tweede belangrijke punt, en die twee kan je niet loskoppelen van elkaar. Zoals dat we gezien hebben van bij het begin, is er een andere reden die veel meer voor de hand ligt, die de familierelaties ontwricht en een samenleving verdeelt. Ja, er is geen eenheid meer, hè, onder de mensheid sinds de intrede van het kwaad in de schepping. Bracht scheiding tussen Adam en Eva, herinner u? Relaties werd verstoord, hè? We zagen ook al bij Kain, dat door zijn afschuwelijke zonde hij rondzwief over de aarde, en dat hij een stad ging bouwen voor zijn nageslacht bijeen te houden. En hier zien we opnieuw een poging die de mens onderneemt om te verhinderen dat ze verder verdeelt en verspreid raakt onder de invloed van het kwaad. De arrogantie en de gewelddadigheid gaat alleen maar toenemen, hè? Het verhaal van Genesis 9. En trouwens, we hebben toch gezien in hoofdstuk 10 dat Nimrod al van de voorbode is, zijn uitbreiding. Dat is niet door voorplanting, hè? Dus we zien hier opnieuw een stad van de mens oprijzen, zoals bij Kain de moordenaar. En deze keer draait de identiteit en het karakter van die stad, wat dat die stad verenigt, niet rond een zwaard, hè, zoals in Lames dagen. Hier draait het rond iets anders. Want Babel betekent inderdaad poort van God. En dat is hier opmerkelijk, hè? Niet tegenstaande dat ze steeds verder en verder verwijderd raken van die ingang van die haarden van Eden, is er toch een verlangen om toegang tot de goden te verkrijgen en op die manier samenhorigheid en eenheid te gaan realiseren en niet langer verstrooid te raken. Ja, de belofte, mensen, dat de wereld niet opnieuw door een zondvloed gaat worden vernietigd, betekent niet dat de mensheid maar kan doen wat hij wil, hè? Het resultaat is dat door Gods tussenkomst precies het omgekeerde zal bereikt worden van een doelstelling. Maar daar komen we straks nog op terug. Maar men zoekt terug de eenheid en de harmonie te hebben die men kwijtgespeeld is sedert Eden. En men gaat dat zelf realiseren, zoals ik de vorige keer al aangaf. Die eenheid en die harmonie die zo kenmerkend was voor Gods heilige berg, gaan ze creëren door zelf een heilige berg te creëren. Hè? En niet om naar de hemel te gaan, Maar juist om de goden uit te nodigen, langs die een trap naar beneden te komen en hun midden te gaan vertoeven. En dat ga ik nu uitleggen. Dus het is weer hetzelfde verhaal, hè. Lekker dan weten niet naar de hemel gaan, maar ze er ook niet naar de hemel. Maar het is God die naar beneden komt. En het gebeurt letterlijk, hè. De Heer komt zien, maar niet voor hen er te zegenen, hè. Kan je me volgen, mensen? Of was mijn verhaal tot nu toe niet duidelijk? Waarom gaat de Heer hen verspreiden? Wel, ik wil u bijzonderlijk laten zien hier, dat de functie van een ziggurat een specifiek concept van God veronderstelt, die eigen is aan Babel en heel het godsdienstig systeem. Een model staat voor wat Babel staat in de rest van de schrift. Vandaar mijn ziggoratoren van het oude Mesopotamië. Die deel uitmaakt, zoals je ziet, van een tempelstad die rondom die ziggoratoren gebouwd werd. Sommige steden hadden zelfs meerdere van die ziggoratorens. Maar, zoals ik al zei, merkwaardig genoeg voor ons dan toch, braten de mensen zelf niet veel tijd door in de buurt van de ziggurat-toren. Ze waren zelfs helemaal niet geneigd om dicht bij die heilige toren te gaan vertoeven. Ze wilden dat zelfs niet, want het werd aanzien als een gevaarlijke plaats. Net zoals de berg Horeb ook een gevaarlijke plaats was, hé? Weet je het nou? Dus zo vreemd is dat allemaal niet, hé? En waarom was dat een gevaarlijke plaats? Wel, net zoals de berg Sinaï. Het feit was dat die een toren helemaal niet bedoeld was voor de mensen om tot God te naderen, maar voor de goden om vanuit de hemel af te dalen onder de mensen. Zoals dat we zien in het verhaal dat Jahwe afdaalt naar de aarde om te zien. Zo'n ziggurat-toren was gebouwd uit verschillende lagen, terrassen zoals dat je ziet, en op de bovenste terras stond er een gebouw dat gereserveerd was voor de goden. En daar kon de godheid tijdens zijn reis van de hemel naar de aarde even een tussenstop maken om te rusten en te eten. Het was een exclusief gastverblijf gereserveerd voor de goden, met een tafel en een bed. Het was eigenlijk ook een aardse imitatie van de hemelse residentie van de goden. Nou, ze moesten zich toch thuis voelen, hè? En men hoopte dat na gastvrij ontvangen te zijn daarboven, dat de godheid zou afdalen naar de tempel, om daar de haven van de mensen in ontvangst te nemen, en om daar, dat is de eindbedoeling, door zijn geest permanent ging gaan wonen in een opgericht beeld, komt bekend voor in het tempelcomplex. En nog uitgelegd, he, hoe dat Gods beelden gemaakt worden. Maar het belangrijkste onderdeel is, zoals ik al zei, is die een toren, een trap, en dat zie je niet zo goed hier in die tekening. Daarom heb ik dat basisfundament getoond, dan zag je dat al veel beter. De bedoeling is dat hij een trap van de aarde tot in de hemel reikt. Een heel indrukwekkend bouwsel dat inderdaad volledig bedoeld is om die een trap te ondersteunen, die de hemel met de aarde verbond. Alles draait om die een trap, mensen. Kijk trouwens nog een verhaal in de Bijbel die draait rond een trap. Ja, kopie. Bethel, huis van God, wat denk je dat er vandaan komt? En wat wil de Heer Jezus zeggen dat hij daarna verwijst in Johannes hoofdstuk 1? De engel gaat zien neerdalen en opstijgen, zodat je kunt zien dat jouw wij opnieuw op de aarde gekomen is. Snap je het beeld? Mooi, hè? Maar ik ga niet beginnen naar Johannes Evangelie, maar nou wachten. Maar het is wel dat beeld, hè, mensen? Ja? Zeg, ik ga dat toch maar een keer vertellen, maar de smaakpapillen stimuleren wat Johannes Evangelie dat valt. Dus dat is het belangrijkste deel van die toren, die trap die van de aarde tot de hemel reikt. Het wordt een poort op de hemel, of ook een hemelportaal genoemd. Dat is trouwens wat dat Babel voor de Babyloniërs betekent, Ba'ab-El, de poort van God. Letterlijk betekenis in het Akkadisch. Weet je nog, Akkadisch? Dus, die trap was eigenlijk bedoeld als een exclusieve aangelegde weg waarlangs dat die godheid vanuit de hemel op de aarde zou komen in de aanpalend tempelcomplex om daar haven en aanbidding te ontvangen. En nu dat je de bedoeling kent van zo'n ziggurat-toren, helpt dat u op weg om te verstaan wat dat precies de bedoeling is van die bouwlieden in Genesis 11. Hé? En trouwens, de ziggurat is de meest krachtige voorstelling van het Babylonische religieuze systeem, waarin dat de goden herschapen werden met een menselijke natuur. Herinner je ook zo vaak gezegd aan? De goden in de oudheid zijn mensen op steroïden? Heel dat systeem is op dat concept gebaseerd en dat wil ik jullie laten zien. Daarom is dat zo belangrijk. Het is juist in een ziggurat en in een tempelstad die in de oude Mesopotamië de schakel gaan vormen tussen enerzijds de verstedelijking en hun godsdienst. Ja. Er greep in die oudheid een heel belangrijke verschuiving plaats in dat religieuze denken. En naarmate dat die verstedelijking, wat we zien, zich verder gaat ontwikkelen, neemt dat steeds maar toe. En beeld is dat de kosmos, de wereld, geregeerd wordt door menselijke of vermenselijkte goden als heersers. Dat is typisch voor Babylon en Assyrië, waar de religie aan de basis ligt van die verstedelijkte samenleving. Naarmate dat die verstedelijking dat toeneemt, beginnen de mensen de goden steeds meer als mensen te zien. Dat is juist het punt. De mens zoekt niet, zoals we dat van het begin zagen, als God te zijn, maar op een verraderlijke manier proberen ze om God te verlagen naar het niveau van de in duisternis levende mens. En de goden in Babylonië gedragen ze onder elkaar en ze handelen like op de mensen doen. En nu komt een punt, zijn evenals de mensen noden, een nood die aan de basis ligt van het ontwerp van zo'n ziggurat-toren. Dus de aanstoot van Yahweh, en daar wil ik eigenlijk naartoe, is het vernederende godsbeeld alsof dat de schepper God noden had. Wat zegt de Heer in Psalm? O, die koeien die er in berstaan zijn van mij, wat zoek ik je onder offers nodig hen? Maar heel dat concept van die godsdienst is daarop gebouwd dat goden noden hebben, waar je mensen in kunnen voorzien. En als je die noden kan ledigen van die goden, dat betekent dat je die goden kan manipuleren. Hè? Als ik het wat doe voor jou, maar hier ook wat doe voor mij. Het ene plezier is het andere waarde. Dat ligt aan de basis van heel dat godsdienstensysteem in mensen. En zeg niet dat er geen probleem is de dag van vandaag. Hè? Of kan ik er een goed woordje mee klappen? Hè? Dus snap je waarom dat hier zo belangrijk is? En Mozes begrijpt dat hier als geen ander. Hè. Het gaat hier verder dan louter afgoderijen mensen. Het vernedert hier de aard en het karakter van God, alsof dat die noden en behoeften net like mensen en dat mensen dat kunnen lenigen. Dus heb er God van hemel en aarde. En dat Mozes dat heel goed begreep, net blijkt ook in hoe dat hij dat hier verwoordde. Ja, die bouwers die bouwen hier die ziggurat, zodat de Godheid in hun midden naar beneden kan komen. Ah ja, wij komen hier inderdaad naar beneden in vers 5. Maar niet voor te zenen, hè. De Heer is ontstemd. En wat zegt hij? Dat dat slechts de eerste stap is met onvermijdelijke gevolgen. De mens heeft een belangrijke drempel overschreden waarvan dat er geen weg meer terug is. Hè? Dat komt hier in zijn opmerking dat nu niets wat dat ze van plan zijn te doen onmogelijk gaat zijn. Enerzijds kan dat hier betekenen, want ik heb dat gezegd, die oprichting van die ziggurat-toren is nog niet ver, hè? Er is hier nog van geen tempel sprake en is dat alleszins niet. Dus misschien, en dat wordt ook geopperd, zegt de Heer dat in dat opzicht, dat wat ze van plan zijn, en we zien er maar aan het begin, dat ze het zeker gaan realiseren. Dat is heel goed mogelijk. En er is hier nog geen sprake van een tempelstad met financiële centra en economische centra, hè? Maar ik geloof dat veel verder gaan, mensen. En dat wordt heel mooi weergegeven in een fragment in een boek van Calvin Miller, een trilogie dat hij geschreven heeft, De Song in 1977. En hij onderstreept hier het grote probleem. Hoe meer de goden op mensen gaan lijken, hoe makkelijker de mensen de goden geloven. En als beiden slechts menselijke beheerten hebben, dan kunnen schurken aanbidden. Denk daar maar een keer over na. Het is hier een dramatische ontwikkeling in mensen. Ik hoop dat je dat toch begint te zien. Staten van de bouw had dan ook niet genoeg zijn. Hè? De Heer verstrooit de talen en direct de gevolg is dat in een bouw stilgelegd wordt. Maar weet je, uiteindelijk is die een bouw, die een ziggurat-toren, maar een symbool he, van heel dat godsdienstig systeem. Ja? Dus dat is een heel dramatische ontwikkeling. De mens is niet alleen in duisternis en vervreemd van God, maar we zien hier dat beeld van God nu ongeveer herkenbaar, volkomen verdraaid is, hè, mensen? En je kan je toch levende voorstellen dat je in zo'n systeem opgroeit, eigenlijk nooit God van echt kunnen leren kennen, hè? Omdat ze alleen maar dat verwrongen beeld zien, hè, dat zichtbaar is. Dus zal de Heere God zich moeten openbaren. En dat is de volgende stap, zeker, hè, met Abraham? Natuurlijk is dat afgodisch heidendom, maar dat is puur heidendom. Weet je? Dat is in de wereld van de oudheid natuurlijk niet uniek voor Babylon. Het is het erfgoed van al de buurvolken van Israël. Maar dat is precies het punt hier. Die sterk verwaterde kijk op God wordt alom tegenwoordig. De kern van de heidonisme is het geloof dat God behoeften. En aanbidding en menselijke reacties hebben die goden zijn enkel gericht op het vervullen van die behoeften. Die goden moeten gevoed, gekleed, gehuisvest worden, en ze moeten vertroeteld, gepamperd en gemanipuleerd worden. Dat is de kern van dat heidendom. Dat ligt niet in die verdorvenheid van die soms afschuwelijke rituelen dan ze dat doen, maar in de degradatie van heel het godsbeeld, mensen. De mens creëert een God naar zijn beeld en gelijkenis, waarin dat al zijn karaktertrekken uitvergroot worden. Een complete vervorming van wie dat God is. Ja. Dus snap je dat dat verder gaat dan gewoon afgoderij? Dus men bood in het toren om niet verstrooid te raken, nee. Maar het is geen wijze dat die eenheid gaat brengen, nee, mensen. Maar een daad van dwaasheid. Want tot wat gaat dat leiden? Alleen maar meer verstrooiing. Meer dan ooit tevoren, mensen. Waarom heb je de vorige keer gewezen op Egypte? En farao's in eenheid beleid. En waarom dat de goden van Egypte genocidale goden worden, weet je nog? Omdat dat godsbeeld zo vervrongen is bij een hele rare ding te doen, hè? Hele gewelddadige, vrede dingen gebeuren er dan in naam van God. Bijvoorbeeld een hele jihad, een hele oorlog. Wat denk je dat het allemaal vandaan komt? Ja? Dus mensen, dat is hier toch wel een heel ernstige waarschuwing voor de Exodus-generatie, die met hun kinderen in dat klimaat in het beloofde land gaan terechtkomen. Het is een waarschuwing, he, dat hen zal overkomen als ze dat hedonisme gaan overnemen. He. Ik zou weer naar de naam kunnen vullen naar praktische conclusies en wijzen op de wijze waarop dat de dag van vandaag met God omgegaan wordt als gevolg van het beeld dat men van God heeft. Wat dat men meer begaan is met de macht van God dan met zijn karakter, he, by the way. Misschien ga ik dat ooit op mijn komende zondag een keer bij stilstaan, maar nu ga ik dat niet doen. Maar ik denk dat je genoeg stofatie geeft om verder over na te denken, niet wat er hier bedoeld wordt, en dat dat dichter bij huis is dan dat je denkt. Hè? Dus Gods oordeel hier is de uitkomst waartoe dat dat bouwproject, dat systeem, uiteindelijk zal leiden, hè, mensen? Natuurlijk maar een tijdelijk plaatselijk oordeel, maar het laat iets zien, hè? God doet dat vaak, hè? Weet je nou dat volk van God in de woestijn aan het zaan en aan het taarten vreten worden, ze wilden weer naar Egypte? En wat deed de heren? De heren zei, moet niet naar Egypte gaan, ga ik wel Egypte naar hier brengen. En die zond vurige slang. Want dat voor te kreveren is, moet niet naar Egypte gaan, we kunnen hier voor een zorgen, dat de heren. Het is de uitkomst, he, van wat er gebeurt als we weer keren. Dat is hier iets gelijkaardigs, he, wat je me vraagt. En tegen dat duister systeem dat hier opgericht wordt, en de donkere wolken die zijn aan de horizon samenpakken, maar dat gaat heel grote gevolgen aan. Assyrië en Babylon zijn wel heel bepalend, he, voor de verdere geschiedenis van het oude Midden-Oosten. Dat is de achtergrond, de perfecte achtergrond voor de roeping van Abraham, he, waarin dat zo duidelijk wordt dat God zijn doel met de mensheid nooit opgeeft. En hier is eigenlijk met een cirkel rond in mensen, maar weet u nog wat ik je op gewezen heb? Op de allereerste avond, in onze inleiding, dat we gingen gaan zoeken, wat is het centrale thema van die vijf boeken van Mozes? Wat heb je toen geleerd? De roeping van Abraham, hé. En ik heb je toen getoond dat we nu overdachten en in die reeks van studies eigenlijk de inleiding vormt op die centrale passage, de roeping van Abraham. En, heb je toen ook gezegd, het vormt de introductie tot het metaverhaal van Hans Genesis, maar van heel de Bijbel ook, hé. Dus zie je dat men een cirkel rond is? Dus dat is een heel ander verhaal, of dat je het ooit gehoord hebt. En ik denk, ja, voor mij is het veel overtuigender. Maar dat is wat ik persoonlijk gans het verhaal begreep in de context van de eerste hoofdstuk van boek Genesis. En dat was het voor mij voor vanavond.